Laten we voor Gods aangezicht een moment stil worden en deze dienst aan de Heer opdragen. Heere, maak mij uw wegen bekend. Leer mij uw paden. Leid mij in uw waarheid en leer mij, want gij zijt de God mijns heils. U verwacht ik de ganse dag. En ook vanmorgen zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader, de Schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee hij begonnen is, niet laat varen, maar trouw is tot in de eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem, die is, die was en die komen zal. Amen. We gaan met elkaar ook het vijfde en het zesde couplet zingen. 5 en 6 van 132. Wat goed om u allemaal weer te mogen ontmoeten. Zo langzamerhand stroomt de kerk weer een beetje voller. Er zijn mensen die van vakantie weer terugkomen. Soms zijn ze nog weg. Maar ja, fijn dat we zo als gemeenschap bij elkaar mogen zijn. Ook de gasten die misschien hier op vakantie zijn. Allemaal hartelijk welkom. En ik hoop dat u zich onder ons thuis mag voelen. Vanmorgen gaan we collecteren voor het werk in Brazilië. We hebben 3 gebedsonderwerpen, want we willen niet alleen offeren vandaag voor het werk in Brazilië, maar ook bidden voor het werk in Brazilië. Edgard Brinkske, die gaat ook meewerken in het werk in Brazilië als voorganger in de gemeente van Vilhena en krijgt ook meer bestuurlijke en medeverantwoordelijkheid voor de Brazilië-zending. En we willen ook in het bijzonder voor Edgard bidden. Ik wil ook bidden voor de verschillende voorgangers en medewerkers in de gemeenten die ontstaan zijn, onder andere in Vila Bela en Comodoro. En we willen ook bidden voor de medewerkers van het ziekenhuis waar André Brinkske de leiding heeft. En ook voor de Bijbelschool die functioneert, waar met name Parikes Indianen opgeleid worden en onderricht ontvangen uit de Bijbel. Het is heel fijn dat we met elkaar ook verbonden zijn aan dit werk in Brazilië, waar al 60 jaar de familie Brinkske aan het werk is. Eerst als vliegtuigpiloot, zendingspiloot, maar uiteindelijk zijn er heel veel mensen tot geloof gekomen, gemeenten gesticht, bijbelscholen gesticht, een ziekenhuis opgericht. Nou, het is geweldig hoe de Heer dit werk gezegend heeft en dan mag u en ik mogen daar ook deel aan hebben, ook door onze offers en onze gebeden. Ja, laten we met elkaar God zegen vragen over deze dienst en voorbeden doen. We danken u, Vader in de hemel, dat u ons vanmorgen hier weer bij elkaar gebracht heeft. We danken u, Heer, dat u mensen bewaard hebt, Heer, van vakantie en ook weer veilig teruggebracht heeft. En wil ook bidden voor hen die nog weg zijn, wilt u hen ook bewaren. En ook een hele goede tijd geven en hen ook op uw tijd ook weer terugbrengen in de gemeente. Heer, we danken u voor het feit dat we als gemeente van Jezus Christus elke zondagmorgen hier weer bij elkaar mogen zijn. Dat we mogen ervaren dat u zelf in ons midden bent, dat u tot ons wilt spreken door uw woord, dat u onze harten aan wilt raken en dat u ons wilt zegenen zoals we ook net gezongen hebben, Heer. Heer, ik hoor van rijke zegen die ge uitstort keer op keer. En we mogen ook vanmorgen uw zegen verwachten over dit samen zijn. En dan willen we in het bijzonder ook bidden voor een zegen voor het werk in Brazilië. Dank u wel voor broeder Brinkske, Heer, dat zijn zoon nu ook de leiding neemt daar in het werk in Brazilië. Wilt u hem zegen als voorganger? Wilt u hem zegenen, Heer, als iemand die ook leiding geeft in het werk van Brazilië? Heer, we willen u bidden, wilt u hem, Edgard, ook heel in bijzonder zegenen. Dank u wel, Heer, voor de gemeenten die daar zijn, voor de voorgangers. We danken u voor de Bijbelschool. We danken u voor het ziekenhuis wat er is, waar mensen niet alleen medicijnen en hulp aangeboden krijgen, maar waar ze ook in contact gebracht worden met u, Heer Jezus. En zo willen we bidden voor het werk in Brazilië. Heer, dank u wel dat we ook mogen bidden voor de zieken in de gemeente. Heer, dank u wel dat we zo voor elkaar mogen bidden. Heer, dank u wel dat we ook mogen bidden voor al onze broeders en zusters die vervolgd worden omdat ze in u geloven. Heer, wilt u hen moed geven en kracht geven om vol te houden en overwinnaar te zijn? Wil u bidden voor uw volk Israël? We danken u, Heer, dat u relatief rust geeft in Israël, ondanks de vele spanningen om Israël heen. Heer, dank u wel dat u waakt over uw volk en we willen u bidden voor de vrede van Jeruzalem. En we danken u, Heer, dat eens het moment zal komen dat u als de koning der koningen, als de Heer der heren, uw troon zult bestijgen in Jeruzalem. En dat vanuit Jeruzalem de vrede wereldwijd gevestigd mag worden. Heer, zo willen we u vragen, wilt u ons vanmorgen een goed uur geven? Wilt u met hen zijn die op afstand deze dienst beluisteren? Heren, wilt u hen ook met ons zegenen? Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar uit Opwekking lied 630 zingen. Op elk moment van mijn leven lied 630. En daarna wil ik Bart en Marten uitnodigen om iets te vertellen over dat wat jullie meegemaakt hebben en wat jullie ook de komende tijd gaan doen. Bart en Marten.
Goedemorgen. Ben ik verstaanbaar? Ja? Goed. Goedemorgen allemaal. Het is fijn om ook weer hier zo te zijn. Om ja, allereerst met onze familie en vrienden te zijn. En het is ook erg fijn om deze ochtend bij de schuilplaats hier zo in de dienst te zijn. Het belangrijke eerst, we willen voordat we het vergeten, want ja, tijd gaat als je eenmaal aan het praten bent erg snel. En we willen allereerst u als gemeente bedanken. Bedanken voor de gebeden die uit zijn gegaan. En bedanken voor de bemoedigingen die we hebben mogen ontvangen. En ook bedanken voor de ondersteuning in financieel opzicht. En dus daar willen we u als gemeente hartelijk voor danken, Marten en ik samen. En ja, Marten wil graag met u iets delen over die foto en nog twee andere.
Goedemorgen allemaal. Nou, waar ik iets over wil vertellen is over geloofshelden. Zoals Hebreeën 11 spreekt over geloofshelden, zijn er misschien ook mensen in onze levens die een voorbeeld voor ons kunnen zijn omdat ze zo'n groot geloof hebben. En daarom wil ik iets vertellen over een mevrouw die wij mochten leren kennen in Swaziland. Ze is een alleenstaande vrouw, haar man is overleden. Ze heeft kleinkinderen die bij haar wonen en ook een paar weeskinderen. En hier ziet u haar huisjes. Hier is waar ze woont. En ze werkt hard, want ze gebruikt Foundation for Farming. Daarin is ze getraind, een manier van dat ze zichzelf kan onderhouden, dat ze groentes heeft. Ze heeft ook geiten. En elk jaar bereidt die kudde zich eigenlijk op een wonderlijke manier uit hoeveel kleine geitjes er zijn. En daar dankt ze God dan ook voor. En er gebeurde iets heel ergs, want een van haar huisjes die u hier ziet is afgebrand. En dat betekent dat ze dus met haar kinderen en de kleinkinderen en de weeskinderen in dat ene kleine huisje moest blijven wonen. En diezelfde week werd ze ook nog door een slang gebeten. Dus dat was afgelopen jaar, had zij een heel zwaar jaar. Gelukkig was er niemand binnen, maar de spullen zijn verbrand. En toen we daar waren en we een gesprek met haar hadden, toen vertelde ze ons: maar ik weet, mijn lijden is niks in vergelijking met het lijden wat Jezus voor mij heeft doorstaan. En met zo'n groot geloof en zo'n vastberadenheid leeft deze mevrouw. En dat is een groot voorbeeld. Dan wil ik graag de volgende foto, Stefan. En hier zien we dat ze opnieuw, op eigen initiatief, ze doet het helemaal alleen, is ze een huis aan het bouwen. Deze stenen die ze daarvoor gebruikt, die hakt ze zelf uit een rots, een kilometer bij haar huis vandaan. Die draagt ze op haar hoofd naar haar huis. En het cement, dat koopt ze met het geld wat ze krijgt door haar geiten en spullen die ze zelf maakt, als tassen, schoenen. En zo is deze mevrouw bezig. En haar getuigenis is, ze zet door. Ze gebruikt wat ze heeft, want ze weet, alles wat ik nodig heb, ontvang ik van God. En dat is een hele grote getuigenis. En daar zijn we dankbaar voor dat we haar mogen kennen. En ik wil jullie ook vertellen over de derde foto. Dit is een van onze studenten die bij het Horizonjaar bij ons was. En zij was vorige week bij ons en toen vertelde ze ons haar getuigenis, hoe het haar ook gevormd had. Zij heeft het Horizonjaar gevolgd, 3 maanden bij ons in Zuid-Afrika. En waar zij het allermeeste van genoot, vertelde ze, is de stille tijd die ze elke ochtend had met God. Want daar was een uur voor ingepland en daarin is ze zo erg gegroeid in haar geloof. En het Horizonjaar ging over ontwikkelen van jezelf, ontwikkelen in je relatie met God en dat voor anderen om dienend bezig te zijn. En zij is in haar geloof gegroeid. Ze is teruggekomen, toen had ze een beetje een moeilijke tijd, maar daar is ze overheen gekomen en ze heeft gekozen, ik wil me laten dopen, ik wil voor God gaan. Maakt niet uit wat mijn vrienden ervan vinden, wat andere mensen ervan zeggen, maar ik kies voor Jezus en mijn hele leven ga ik voor hem leven. En dat is voor ons ook een getuigenis en een geloofsheld. Dus dat wilde ik graag met jullie delen.
Ja, en dan de vraag, hoe gaat het met ons? Ja. Met ons gaat het goed. We danken God voor zijn voorziening, voor zijn leiding die we dag aan dag mogen ervaren. En ja, we willen ook graag toch met u delen ook over afgelopen jaar. We hebben mooie dingen mogen beleven. Sommige momenten waren ook moeilijk. Ervaren dat in beeldspraak deuren gingen sluiten. Zo zijn we ook in een goede verstandhouding en in gesprek ook met Crossroads besloten om daar niet meer door te gaan. Daar waar ik voordat we getrouwd waren al aan het werk was, waar we ook vorig jaar samen hebben gewerkt. En Crossroads is nu ook helemaal gestopt met het werk waar ze mee bezig was, helaas. Maar in dat proces hebben we God gezocht en gevraagd van, is er dan iets anders wat zich zal aandienen? En betekent het dat we terug zullen gaan of mogen we doorgaan met het werk waar u ons graag voor wil inzetten. Het werk om mensen op te bouwen, om Jezus te verkondigen en dan ook die trainingen te geven om aan de slag te gaan. En zoals Marten ook zei, dat die trainingen gezegend worden, dat bijvoorbeeld al haar geiten tweelingen krijgen. Terwijl dat de buren dat eens in het zoveel tijd één van hun geiten een tweeling krijgt. Ja, in dat hele proces heeft God ons geleid naar een andere organisatie, genaamd Foundation for Cross-Cultural Education. Maar oorspronkelijk is de naam Foundation for Christ-Centered Education. Dus dat is training en scholing gebaseerd op Jezus, op de enige fundering die wij kennen. Ja, we zijn nog in het proces om bij die organisatie aan te sluiten. We zullen training volgen bij hen. En ja, daar zullen we in september naartoe teruggaan. En we willen graag vragen ook voor gebed, voor bevestiging daarin. En dat God ons daar bij die organisatie een plek zal geven waar hij ons wil hebben. Ik zit even te kijken naar de tijd. Zoals ik zei, als je eenmaal praat gaat de tijd heel snel. Er zijn nog zoveel dingen waar we van kunnen getuigen. En mogelijk zijn er ook dingen aan uw kant dat u vragen heeft. Of eens een keer wil horen hoe dingen zijn geweest. We zullen zo meteen tijdens het koffiedrinken. Het is mooi om te horen dat nu elke zondag plaatsvindt. Dus we zullen nog eventjes nablijven. Maar we willen u ook van harte uitnodigen om mailtjes te sturen of even te bellen. En ook voor komende zaterdag om 19:30 bij mijn ouders thuis aan de Bekkershof 5. Inloop is om 19:30. Welkom om even een kopje koffie te komen drinken en even te babbelen. En we zullen u ook op de hoogte houden via de website en andere communicatiemiddelen. Dank u wel.
Dank u wel, Bart en Marten. Ja, dan is het ook heel mooi om dit prachtige lied te mogen zingen, 618. Het gaat over Jezus is de hoop voor de volkeren, ook voor de volkeren in Afrika. Dit lied zingen we 2 keer. En de laatste keer gaan we het refrein niet herhalen, dus 2 keer dit lied.
Thank you.
Laten we samen een stukje lezen uit het woord van God. Marten vertelde iets over geloofshelden. Daar wil ik vanmorgen ook op aansluiten. We gaan met elkaar iets lezen uit 1 Korinthe 9 vers 24 tot en met 27. Daar lezen we het volgende. Weet gij niet dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, doch dat slechts één de prijs kan ontvangen? Loop dan zo dat gij die behaalt. En al wie aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij om een vergankelijke erekrans te verkrijgen, wij om een onvergankelijke. Ik loop dan ook niet maar in de blinde. En ik ben geen vuistvechter die zomaar in de lucht slaat. Nee, ik tuchtig mijn lichaam en houd het in bedwang om niet na anderen gepredikt te hebben, wellicht zelf afgewezen te worden. En dan ook uit Hebreeën hoofdstuk 12, vers 1 tot en met 13. Hebreeën 12, vers 1 tot en met 13. Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinde des geloofs, die om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. Vestigt uw aandacht dan op hem, die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt. Gij hebt nog niet ten bloede toe weerstand geboden in uw worsteling tegen de zonde. En gij hebt de vermaning vergeten die tot u als zonen spreekt. Mijn zoon, acht de tuchtiging des Heren niet gering. En verslap niet als gij door hem bestraft wordt. Want wie hij lief heeft, tuchtigt de Heren. En hij kastijdt iedere zoon die hij aanneemt. Als tuchtiging hebt gij dit te dragen. God behandelt u als zonen. Want is er wel een zoon die door zijn vader niet getuchtigd wordt? Blijft gij echter vrij van de tuchtiging welke alle ondergaan hebben, dan zijt gij bastaards en geen zonen. Voorts, de tuchtiging van onze vaders naar het vlees hebben wij ondergaan en we zagen tegen hen op. Zullen wij ons dan niet nog veel meer onderwerpen aan de Vader der geesten en leven? Want zij hebben ons voor luttele dagen naar hun beste weten getuchtigd. Maar hij doet het ons tot nut, opdat wij deel verkrijgen aan zijn heiligheid. Want alle tucht schijnt op het ogenblik zelf geen vreugde, maar smart te brengen. Doch later brengt zij hun die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht die bestaat in gerechtigheid. Hef dan de slappe handen op, strekt de knikkende knieën en maakt een recht spoor met uw voeten, opdat het geen kreupel is niet uit het lid geraken, doch veeleer genezen. Tot zover deze woorden uit Korinthe en Hebreeën. Vanmorgen heb ik boven de prediking de titel geplaatst. En dat is natuurlijk heel voor de hand liggend in de tijd waarin we vandaag leven. Goud voor Gods huisgezin. We gaan voor goud. Daar wordt natuurlijk heel wat gesport in Rio. En er zullen best wel wat momenten zijn waarop we daarnaar kijken. En het is wel goed om vanmorgen daar eens heel kort met elkaar over na te denken wat dat voor ons betekent en wat het misschien ook wel voor ons doet. In de Bijbelstudies op dinsdagavond heb ik pas nagedacht over drie vergelijkingen waar wij als christenen mee vergeleken worden. En laten we die drie vergelijkingen even met elkaar doornemen. En zoals u weet, we zijn met elkaar bezig met de Timotheusbrief op dinsdagavond. En toen heb ik eventjes een vergelijking gemaakt of een stukje gehaald uit 2 Timotheus hoofdstuk 2. Misschien wel goed als u dat wilt, dat u dat even opslaat. Daar staat in vers 3 tot en met 6 het volgende. In 2 Timotheus 2 vers 3 tot en met 6, daar lezen we: leid met de anderen als een goed soldaat van Christus Jezus. Tijdens de veldtocht wordt geen soldaat gemoeid in de zorg voor zijn onderhoud. Hij heeft slechts hem te voldoen door wie hij aangeworven is. Dat is de eerste vergelijking. De tweede vergelijking staat in het vijfde vers. En is iemand een kampvechter, dan ontvangt hij de krans alleen als hij volgens de regels van de kamp gestreden heeft. En dan de derde vergelijking in vers 6. De landman die de zware arbeid verricht, moet het eerst van de vrucht genieten. Let wel op wat ik zeg, want de Heere zal u in alles inzicht geven. We hebben er wel elkaar over nagedacht. Als christen word je vergeleken met een goed soldaat. En we moeten nooit vergeten dat er een enorme strijd om ons gaande is. Fysiek, we kunnen dat zien in Syrië en in Syrië en Irak, dat er een enorme strijd fysiek aan de gang is. Maar een strijd die geestelijk ingegeven wordt. Het is eigenlijk een geestelijke strijd. En Paulus zegt, we hebben ook niet te worstelen met vlees en bloed, maar uiteindelijk met de overheden en de machten in de hemelse gewesten. En natuurlijk, we weten, het is IS er alleen maar om te doen om te vernietigen, kapot te maken en met name tegen de Heer Jezus Christus zelf en tegen zijn volk Israël. Dat is de strijd waar we in terechtgekomen zijn. En in die strijd, en dat maken we allemaal mee en we horen wel eens zo van als je ziet dat IS aan terrein verliest, dat er honderden IS-strijders met de vluchtelingen naar Europa komen, naar Nederland komen en incidenteel allerlei aanslagen gaan voorbereiden. Dat is de tijd waar we in leven. Een strijd. Het is een strijdperk. En als christen sta je hier middenin. Er wordt al heel erg gespeculeerd van hoe moeten we onze kerken gaan beveiligen. Hoe zijn de regels die we als een kerk moeten gaan hanteren om ons daarvoor te bewaren, te verdedigen. Hoe moeten we hiermee omgaan? Meer dan ooit merk je dat je als christen terechtgekomen bent in een strijdperk. En het is ontzettend belangrijk dat we dat weten, dat we uit mogen kijken naar de overwinning. En in die overwinning staat hier heel eenvoudig dat je als soldaat aangeworven bent. Je bent geworven. Je bent geworven door de Heer Jezus. En wat dat betreft mogen we allemaal heilssoldaten zijn. We zijn in het leger des heils. En er is strijd om ons heen. En we mogen ons overgeven aan hem die ons geworven heeft. En dan mogen we ervaren dat we in hem meer dan overwinnaars zijn. Tweede wat hier genoemd wordt, dat is dat we een kampvechter zijn. En dan moeten we ons houden aan de regels. Nou, we hebben gezien hoe heel veel atleten van Rusland uitgesloten werden buiten de Olympische Spelen. We hebben onlangs afgelopen week gezien hoe Yuri van Gelder uitgesloten werd en niet meer mee mocht doen. Ja, je moet je aan de regels houden. En als je niet aan de regels houdt, dan is er geen prijs, dan is er geen krans, dan is er geen beloning. En als derde wordt hier gezegd, een landman. Een landman, en dan wordt hier genoemd, die zware arbeid verricht. Nou, soms zeggen mensen wel eens van, een leuk moestuintje, dat is allemaal gezellig en leuk. Maar toen Helene en ik gisteren op ons moestuintje kwamen, hebben we de hele dag hard gewerkt en we kwamen zo naar huis terug. Zo van, het is weer allemaal opgeruimd. Zware arbeid. Maar zware arbeid leidt uiteindelijk wel tot heerlijke mooie aardbeien waar je van kunt eten. En veel te grote courgettes die u straks mee mag nemen. Als u daar zin in heeft om daar courgettesoep van te maken of wat dan ook. Maar het leidt wel tot vruchtdragen. En weet je, dan mag je het ervoor over hebben. Zware arbeid, geduld, vrucht genieten. Dat middelste stukje, dat we een kampvechter zijn, dat we in een wedstrijd bezig zijn, daar wil ik vanmorgen met u heel kort over nadenken. In 1 Korinthe 9 hebben we een stukje gelezen. In 1 Korinthe 9, misschien wel goed om dat er even bij te halen en daar een paar dingen over te zeggen. In 1 Korinthe 9, daar gaat het om de instelling van een sportman. De instelling van degene die door de Heer gebruikt wil worden. Die een wedloop wil lopen. En dan, wat mij in de eerste plaats opvalt, dat staat in vers 24 dat Paulus zegt, ja, er kan uiteindelijk maar één de hoofdprijs ontvangen. En dan kun je zeggen van, ach ja, die haal ik toch niet. Dus nou ja, goed, ik doe wel mee. Maar nee, Paulus zegt, als je aan die wedloop meedoet, loop dan zo dat jij die hoofdprijs behaalt. Niet een gematigd tempo, niet zo van, ach, we zullen wel zien. Maar ik heb hierachter gezet de instelling van een kind van God in de wedloop, in dat wat God van ons vraagt, is in de eerste plaats een 100% instelling. En niet een 80%. Als je kijkt naar de sportmensen in Rio, die hebben over het algemeen een 100% instelling. Ze gaan er helemaal voor. En als je naar deze mensen kijkt, dan kun je ook zeggen, nou, dat is een voorbeeld voor ons als kinderen van God. Voor hoeveel procent gaan wij ervoor? Als ik kijk naar de christenen in Syrië, de christenen in Irak, die in afgebroken kerken nog steeds samenkomen, dan denk ik, ze gaan er voor 100% voor. Een 100% christenleven. 100% overgave. En weet je, ik hoop dat je, als je naar deze sportmensen kijkt, en als je kijkt naar dat wat hier in de Bijbel staat, dat je zegt, nee, ik wil niet dat gematigd christenleven, een klein beetje geloof en een klein beetje dit, maar dat je voor 100% ervoor gaat. Ten tweede zegt hier in vers 25, en al wie aan de wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. We lezen in Galaten 5 vers 22 dat de vrucht van de geest is zelfbeheersing. Ik denk dat wij vandaag in een samenleving leven waarin zelfbeheersing iets is wat steeds minder voorkomt. Discipline, zelfbeheersing. Dat je grip krijgt op je tijdsbesteding. Dat je je kunt beheersen, dat je niet al je tijd of uren kwijtraakt aan social media. Of computerspelletjes, of het vangen van Pokémon-mannetjes. Dat je niet al je tijd eraan kwijtraakt, maar dat je je kunt beheersen. Dat je je kunt beheersen in je koopgedrag. Dat je je kunt beheersen in het eten. Dat je je kunt beheersen in seksualiteit. Dat je je kunt beheersen in allerlei genot wat er op je afkomt. Dat is een tweede vereiste. 100% beheersing. En wat moet je je kunnen beheersen als sportman of als sportvrouw? En het derde is doelgerichtheid. Er is heel veel afleiding, maar weten we waar het om gaat? Het gaat om een onvergankelijke krans. Die medailles die gehaald worden in Rio, die hebben een waarde, en vooral het eerste jaar, maar na 10 jaar of na 20 jaar, er is bijna niemand meer die het weet. Het is allemaal weer voorbijgaande glorie. Maar hier gaat het om echt iets heel belangrijks, iets onvergankelijks. Nou, dit schrijft Paulus over de instelling van een sportman. De instelling van degene die deelneemt aan de wedstrijd. 100% zelfbeheersing en doelgerichtheid. Hoe staat het in jouw leven? Wat is het doel in jouw leven? Is dat het gericht zijn in jouw leven. Het tweede waar we hier mee te maken krijgen is dus het stukje uit de Hebreeënbrief wat we met elkaar gelezen hebben. Hebreeën 12. En Hebreeën 12 is een voortzetting. Misschien is het goed om dat er ook weer even bij te halen. Hebreeën 12 is een voortzetting van Hebreeën 10. En tussen Hebreeën 10 en Hebreeën 12 ligt natuurlijk dat 11e hoofdstuk. En dat 11e hoofdstuk gaat over al deze geloofshelden. Zoals Abel, zoals Noach, zoals Henoch, zoals Abraham en Daniel en David. Het gaat allemaal over deze geloofshelden in Hebreeën hoofdstuk 11. En dan Hebreeën 12, daar gaat het over hoe zich dat vertaalt in ons leven. Weet je, in Hebreeën 10, daar eindigt Paulus met de opmerking van, mensen, er staat in vers 36, je hebt volharding nodig. Volhouden, om te krijgen dat wat beloofd is. En dan eindigt hij in dat 39e vers van Hebreeën 10 met de woorden, we hebben niets van doen met nalatigheid die ten verderven leidt, maar met geloof. Nou, en dan komt dat 11e hoofdstuk, dan gaat het helemaal over het geloof. Dan gaat het hoe dat geloof praktisch ervaren wordt in je leven. En wat deze geloofshelden allemaal meegemaakt hebben. En dan komt Hebreeën 12. Waar de schrijver van de Hebreeënbrief heel duidelijk zegt. En daarom laten ook wij. Zij hebben het ervaren. Al die geloofshelden hebben het mogen ervaren. Wat het betekent om echt je over te geven voor 100%. Geen nalatigheid, maar toewijding. En dan in hoofdstuk 12 laten ook wij. Dat geldt ook voor ons. Ook voor jou. Dat is onze aanzet. Ook wij. En dan staat er, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben. Je hebt het kunnen zien hoe het gaat met deze geloofshelden in Hebreeën 11. En nu jij. Een wolk van getuigen rondom je. Denk wel, wat is dat dan, die wolk van getuigen rondom u? Zijn dat al die geloofshelden die op de tribune zitten en allemaal kijken hoe jij hard loopt, of hoe hoog je springt, of hoe snel je wel zwemt? Trouwens, de tribunes in Rio die zijn vrij leeg. Zoveel mensen zitten er nou ook weer niet. Maar hier hebben we het met een wolk helemaal vol van mensen die, ja, die toch op de een of andere manier zien wat er hier op aarde gebeurt. Wie zijn dat? Wie is die wolk van getuigen rondom u? Natuurlijk, die wolk van getuigen is in de eerste plaats zijn deze geloofshelden. Die ons als het ware een voorbeeld gegeven heeft van hun getuigenis. Een groot getuigenis. Maar wist u, er staat in de Efezebrief dat hij de gemeente geroepen heeft om zijn veelkleurige wijsheid te tonen in de gemeente. En er staat er aan alle overheden, machten in de hemelse gewesten. U weet dat er in de Bijbel staat dat er 10.000 maal 10.000 engelen zijn. Er is een hele wereld van engelen, van machten die wij helemaal niet zien. Maar die er wel is en bestaat. Een voorbeeld vindt u in Job. Als de zonen Gods, de engelen voor Gods aangezicht verschijnen, dan komt daar ook Satan tussendoor. En dan zegt God tegen Satan: heb je mijn knecht Job gezien? Heb je hem gezien? Vanuit de hemel wordt er naar ons gekeken. Vanuit de hemelse gewesten wordt er op u gelet. Vergeet het nooit dat u midden in het stadion bent en dat het stadion barstend vol zit met allemaal toeschouwers om te zien hoe u en jij het doen. Een stadion vol. Twee keer komt dat hier naar voren. Heb je mijn knecht Job gezien? Twee keer. Wij zijn als gemeente geroepen om voor al die machten, voor al die machten die op de tribune zitten en ons bekijken, om voor hen de veelkleurige wijsheid van God te laten zien. Een getuige van God te zijn, wat God in ons leven doet. En misschien denkt u dat u helemaal alleen bent, maar er wordt naar je gekeken. Er wordt op je gelet. Er wordt over je gesproken. En natuurlijk staat er ook in de Bijbel, als er ook iemand tot geloof komt, dan vieren de engelen feest. Er wordt meegeleefd vanuit die onzichtbare wereld. Een stadion vol met mensen. En als we dan beginnen met onze wedloop, dan lezen we als allereerste in vers 1 van Hebreeën 12. Daarom, dan laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en zonde die ons zo licht, zo makkelijk in de weg kan staan. Wat kan als sportman, als sportvrouw je iets makkelijk in de weg staan? Een kleine blessure of een verkeerd voedingsgedrag of wat dan ook. Er kan je zomaar iets in de weg staan. Ik moet vaak denken, als ik hierover spreek, hierover lees, aan die grote geloofsheld David. David werd een grote geloofsheld. Weet u waarom? Omdat David zwak durfde te zijn. Omdat David, hè, toen David ging strijden met Goliath, toen wilde koning Saul hem zijn harnas aandoen. En zijn zwaard. En zijn speer. Hij wilde hem als het ware maken zoals Saul was. En toen David op die manier met dat harnas de strijd in wilde gaan, toen zei David, zo kan ik niet. En hij legde het af, staat er letterlijk. Hij legde het allemaal af. En hij ging in zijn eenvoudige herdersklofje met een slingertje en met een steen, met een tas met steentjes en met een stok in zijn hand, ging hij de strijd aan met Goliath. Het allerbelangrijkste is dat als we de strijd willen winnen, dat we niet in het harnas van een ander gaan, niet in de identiteit van een ander willen stappen, maar dat je bent zoals je bent. Bent zoals je bent. Zoals God jou wil gebruiken. Puur. En dat was de eerste stap tot de overwinning voor David. Hij legde het af. Misschien zit jij hier met de gedachte van, was ik maar zoals hij? Was ik maar zoals zij? En dat je als het ware helemaal verlegen bent met jezelf. Weet je, dan kan ik alleen maar zeggen, God houdt van je zoals je bent. En hij wil jou gebruiken zoals jij bent. Ga zoals je bent. En dan zul je ook de overwinning krijgen. Je moet afleggen. In 1 Petrus 5 vers 7 daar staat, werpt al uw bekommernissen op hem. Soms zijn we zo terneergedrukt door zoveel zorg. Door zoveel problemen. We komen er niet meer onderuit. En als we 's morgens vroeg opstaan, dan hebben we de strijd al verloren. Omdat er zoveel zorgen zijn die ons naar beneden drukken. En Petrus, natuurlijk had Petrus ook heel wat zorgen. Petrus had ook heel wat tegenwind. En toch kon Petrus al zijn bekommernissen, al zijn zware dingen waar hij mee te maken kreeg, al zijn tegenslagen, hij bracht het bij de Heer. Zo zelfs dat Petrus gewoon in slaap kon vallen tussen bewakers, terwijl hij wist dat hij de volgende dag gedood zou worden. Zo'n rust had Petrus, omdat hij zich volkomen toevertrouwde aan de Heer. Werp al uw bekommernissen op hem. Hij zorgt voor u. Afleggen. Wegdoen. Of Martha, die zo in beslag genomen werd door zoveel dingen. We hebben soms zoveel ballast in ons leven dat we gewoon helemaal niet meer aan de strijd deel kunnen nemen. Dat we zoveel mee moeten zeulen. En de Heer zei tegen Martha, Martha, wat maak je toch druk om zoveel dingen? Er zijn maar zo weinig, of eigenlijk slechts één ding is nodig. Het gaat om één. Leg het van je af. Afleggen. En je richten op het belangrijkste. Of zoals Israël in het boek Jozua. Ze wilden overwinnen. En ze konden het niet omdat er zonde was. De zonde mogen we afleggen. Bij het kruis van de Heer Jezus. Als er zonde is in je leven. Vergeet dan alsjeblieft nooit om direct naar het kruis te gaan, je zonde te beleiden en de vergeving van Christus te aanvaarden, want anders kun je niet die wedloop lopen. En we hebben dat elke dag weer opnieuw nodig. Afleggen. En dan gaan we op weg. Hoe gaan we op weg? Hoe gaan we die wedloop lopen? Ik heb het wel eens meer gezegd in de dienst christenleven. Een christenleven is niet een zondagmiddagwandelingetje, maar het is een wedstrijd. Het is een wedloop. Het is een strijd waar je in terechtkomt. Nou, er zijn drie dingen die hier in Hebreeën 12 naar ons toe komen. We hebben in de eerste plaats te maken met een leidsman, een aanvoerder, een voorbeeld voor ons. Iemand die voor ons uitgaat. Ik vind het zo mooi dat hier staat, laat in vers 2, laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus. Het is een van de weinige keren dat Jezus gewoon Jezus genoemd wordt. In de Bijbel wordt de Heer Jezus heel vaak genoemd de Heere Jezus Christus. Of de Heere Jezus. Of Jezus Christus. Maar hier vinden we heel eenvoudig alleen maar zijn naam Jezus. Niet meer en niet minder. Jezus is zijn aardse, zijn menselijke naam. Er waren wel meer mensen die in die tijd Jezus heten. Jezus was een hele bekende naam, zoals toen ook in Israël, zoals ook nu in Nederland, wel meerdere mensen Jan heten. Nou, Jezus was een hele bekende naam in die tijd. Laat je oog gericht zijn op Jezus. Jezus, die was de leidsman, degene waar je naar moet kijken, degene die het voorbeeld geeft aan jou, maar ook de voleinder, de voleinding in je leven. Laat je ogen richten op Jezus, onze aanvoerder, ons voorbeeld. En waarin is Jezus ons het voorbeeld geworden? Nou, dan staat er in dit stukje dat hij, dat de Heer Jezus heel doelgericht was. In het hele leven van Jezus wist Jezus één doel in mijn leven. Dat ene doel, en dat was, en dan staat er zo mooi hier in dat tweede vers, dat hij het lijden van het kruis op zich kon nemen, en dan staat er om de vreugde welke voor hem lag. De Jezus keek uit naar het moment dat hij straks bij zijn vader zal zijn. En daar was hij zo op gefocust. Dat was zijn doel, straks bij de vader. Doelgericht. En weet je, dat vind ik soms zo jammer, dat heel veel christenen daar helemaal niet meer over nadenken. Daar helemaal niet meer mee bezig zijn. De richting in ons leven is dat we straks bij de Heer Jezus zijn. Ja, nou ja, daar heb ik niks mee. Er zijn heel veel christenen die zeggen, wat moet ik daarmee straks bij Christus? Ja, ik weet wat ik hier heb. Ja, straks in de hemel. Ja, nou, liever nog niet hoor. Laat mij nog maar een poosje hier blijven. Ik heb het hier beter dan waarschijnlijk straks in de hemel. Of, weet je, die eerste christenen waren naar het voorbeeld van Jezus er zo opgericht. Straks bij de Heer. Straks bij Christus. Weet je, er zijn zoveel dingen hier op deze aarde die uiteindelijk toch tegenvallen. Er zijn natuurlijk heel veel mooie dingen in ons leven. Maar het gebeurt heel vaak dat je toch naar je leven kijkt en zegt, nou ja, goed, nou heb ik het. Of nou is het gebeurd. En zeg je, ja, ook dat was het dan. Uiteindelijk valt het allemaal toch een beetje door het aardse en het kortstondige tegen. Maar waar wij naar uit mogen kijken is een eeuwige heerlijkheid. Niet een droomwereldje, maar het echte leven. Straks bij de Heer. En als je dat doet, ja, als je weet waar het om gaat, nou, dan ga je er ook voor. Dan ben je zelfs ook bereid, zoals de Heer Jezus, om te lijden. Om pijn te verdragen. Nou, je moet dus weten, hè, als zo'n wielrenster dan op een gegeven moment zegt, ja, ik had wel steek. Ja, steek, wat is het dan? Ja, steek in mijn mild. Maar ik ben toch doorgegaan hoor. Want ik wilde goud hebben. Ik wist waar het om ging. Als je weet waar het om gaat, dan ben je bereid om te lijden. Ben je bereid om pijn te verdragen als het nodig is. En dan acht je niks. Dan acht je de schande niet eens. Maar dan kijk je uit naar het doel. Nou, dat was het voorbeeld van Jezus. Hij keek uit. Hij wist waar het om ging. Hij weet waar het om gaat. Weet je waar het om gaat in je leven? Weet je waar het om gaat in je leven? Niet in de eerste plaats hoe je hier op deze aarde je carrière kunt krijgen. En daar gaat het niet om. Het gaat om straks bij de Heer. Dat is het doel van je leven. Als je dat kwijtraakt, nou, dan kun je die wedloop niet lopen hoor. Dan weet je niet waar het om gaat. Dan ben je ook niet bereid om pijn te lijden. Ben je niet bereid om offers te brengen. Dan gaat het nergens naar. Daar gaat het om. Ten tweede krijgen we hier niet te maken met Jezus als leidsman, maar God die ons behandelt als zonen. We hebben hier te maken met een trainer. Niet alleen een aanvoerder, Jezus, maar een trainer die ons traint om die wedloop te kunnen lopen. Trainen, tuchtigen. We hebben het er pas afgelopen dinsdag over gehad. Daar staat, de tuchtiging van het lichaam heeft weinig nut. Maar het is wel goed. Het is goed om met je lichaam goed om te gaan, maar uiteindelijk zal toch je lichaam vervallen. En verdwijnt toch de kracht uit je lichaam. En de soepelheid. En het heeft wel nut, maar weet je, en dan gaat het erom, maar de training van onze geest. De training van onze ziel, onze innerlijke training, onze karaktervorming. Die training. En daar hebben we God voor nodig. God die bezig is om ons te trainen, zodat we volharding krijgen. Trouw krijgen. Innerlijke kracht, wijsheid. We lazen van Stefanus, die zo getraind was, u hoeft het niet op te slaan. Maar dinsdagavond lazen van Stefanus, dat Stefanus zo vol was van het woord van God, dat er staat, zij waren niet bij machten, de fariseeën, de schriftgeleerde fariseeën, die waren niet bij machten, de wijsheid en de geest waardoor hij sprak te weerstaan. Stefanus was geestelijk, psychisch, in zijn ziel zo krachtig, daar konden ze niet tegenin. Misschien wel belangrijk voor ons vanmorgen. Misschien ben je bezig om je lichaam te trainen. Maar ben je ook bezig om je geest te trainen? Om je ziel te trainen? Nou, daar is God ook mee bezig in ons leven. Dat we getraind worden. Ik vind het zo mooi zoals er staat in Psalm 91, een hele bekende psalm, wat me de laatste tijd erg aangesproken heeft. Met name door de dingen die in de gemeente de laatste tijd gebeuren. Er staat in Psalm 91, die hele bekende psalm, dat eerste vers. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, vernacht in de schaduw van de Almachtige. Mensen, wat een mooi vers. In de schuilplaats van de Allerhoogste gezeten. Dat woordje gezeten heeft ook een beetje te maken met zetelen. Je positie innemen in de schuilplaats van de Allerhoogste. Dan ga je ervaren dat God de Allerhoogste is. Hij is de Allerhoogste. Hij heeft de hoogste positie. Dat betekent dat alles wat wij meemaken, ook wat we als gemeente meemaken, alles wat wij meemaken, hij is de hoogste. Ook in jouw leven. Hij heeft uiteindelijk alles in zijn hand. De schuilplaats van de Allerhoogste. En dat staat zo mooi in Jesaja 55, zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan jouw wegen en mijn gedachten hoger dan jouw gedachten. Ik weet dat hier mensen in de gemeente zitten die vreselijke dingen meegemaakt hebben in hun leven, menselijk gesproken. Geliefden hebben moeten missen, soms ook al op hele jonge leeftijd. En dat je in die hele moeilijke momenten mag weten, God is de hoogste. God is de hoogste. Hij is de Allerhoogste en hij heeft uiteindelijk ook mijn leven, ook de gemeente, ook de raad van de gemeente, ook alles wat er gebeurt, hij heeft het in zijn hand. Hij is de Hoogste. Die plek mogen we innemen, de schuilplaats van de Allerhoogste. En weet je wat er dan gebeurt? Dan kun je vernachten in de schaduw van de Almachtige. Misschien nog nooit erover nagedacht, maar als het 's nachts is en je vernacht, dan zie je maar weinig schaduw om je heen. Ja, toch? Kijk, als de zon schijnt, dan kan je spreken van schaduw. Maar vernachten in de schaduw van de Almachtige. Weet je, dat zijn die momenten, dan zie je de schaduw van God niet. Maar hij is er wel. Soms zie je God ook niet. Soms begrijp je het ook niet. Maar hij is er wel. De schaduw van niet alleen de Allerhoogste, maar is ook de Almachtige. En dan mag je je daar bij hem volkomen veilig voelen. Wat God in ons leven doet als trainer, als vader die ons traint, dan heb je te maken met een kostbare training. We moeten dat niet verachten, staat er. Een liefdevolle training. Een vaderlijke training. Om ons te trainen in die wedloop. Hij leidt ons tot gehoorzaamheid, tot heiligheid en tot rechtvaardigheid, zoals we dat hier in het stukje kunnen lezen. Tot slot, we hebben de Heer Jezus, de Zoon van God, die onze aanvoerder is, die onze leidsman is, die ons voorbeeld is, hoe hij doelgericht stond in zijn leven. Hij wist waar het om ging. Hij keek ergens naar uit en hij was bereid om te lijden. We hebben gezien God de Vader, die ons tuchtigt als zijn eigen kinderen, die ons opvoedt, die ons karakter vormt, bezig is met ons innerlijk leven om, ja, en u weet, sport, dat heeft ook heel veel te maken, wat speelt er af tussen die twee oren hier, hoor. Als dat niet goed zit, als het niet goed zit van binnen, hou dan maar op, dan kun je niet winnen, dan gaat het niet. Karaktervorming. En een derde, ja, dan heb je soms te maken met slappe handen, wat er staat in vers 12. Knikkende knieën en een beetje losse voeten, slingerende voeten. Ja, handen, waar zijn we mee bezig? Knieën, hoe vast staan we wel? Onze voeten, onze vaste wandel. Weet je, dan hebben we te maken met Gods geest. De geest van God die onze krachtbron is. De geest van God die ons leven wil vullen, zodat wij die strijd, die wedloop aankunnen. En onze slappe handen krachtige handen worden. Misschien zitten hier vanmorgen mensen die zeggen, ach, er is al zo lange tijd geleden dat er iets goeds uit mijn handen voortgekomen is. God wil jouw handen sterk maken. Misschien voel je je zo onzeker met je knikkende knietjes. God die wil jou krachtig maken, als een palmboom, dat je ervoor gaat staan. En soms weet je ook niet precies waar je naartoe moet. En dan wil God jouw voeten, wat hier staat, jouw voeten een recht spoor laten geven. Zodat je weer weet waar het om gaat. En dat wat kreupel is, niet uit het lid raakt, maar dat het kreupel is, weer gezond wordt. Mensen, een wedloop. We doen er allemaal aan mee. Hoe doen we er mee? Willen we kijken naar Jezus? Willen we ons laten opvoeden door God, onze trainer? En willen we ons laten vullen door Gods geest met zijn kracht? Dan mogen we uitkijken naar het geweldige moment dat we straks bij de finish komen. En hij ons mag belonen, niet met een gouden plak, maar met een onvergankelijke krans van heerlijkheid, die nooit meer voorbij gaat. Zeker de moeite waard om daar 100% voor te gaan. Amen. Vader in de hemel, dank u wel dat we vanmorgen mochten leren uit uw woord, Heer, dat u van ons vraagt dat we ons voor 100% aan u toevertrouwen. En dat we mogen gaan, Heer, voor de wedstrijd, de wedloop die u voor ons uitgestippeld hebt, Heer. En zo willen we u heel hartelijk danken, Vader in de hemel, voor de dienst die u ons gegeven heeft, voor het woord waar we naar mochten luisteren. En ik wil u bidden, wilt u dat ook in praktijk brengen in ons persoonlijk leven, zodat u ons kunt gebruiken. Dan willen we ook bidden, Heer, voor Bart en Marten, dank u wel ook voor dat wat zij mochten delen met ons. Geef hen nog een goede tijd hier in Nederland. En ook als ze naar Afrika gaan, wilt u hen dan ook leiden, Heer, ook in de nieuwe koers die ze daar varen. Als dit uw wil is, Heer, wilt u dat ook bevestigen. En wilt u tot uw doel komen, ook in hun leven en hen ook zegenen. En zo willen we bidden voor ons, ook voor elkaar, voor ons allemaal. Als we naar huis gaan, Heer, wilt u met ons meegaan en ons zegenen. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar nog ons slotlied zingen. En dat is lied 120 uit Johannes de Heer. Heer, ik geef me aan u. voor 80%? Nee, we zingen daar, Heer, ik geef aan u voor 100% volkomen. Komt u maar tot uw doel in mijn leven. Daarna gaan we staan voor de zegen en dan hebben we de zegenbeden. Zullen we gaan staan voor de zegenbeden? Ontvang dan zijn zegen en draag deze zegen ook uit. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn. Tot het moment dat Christus zal terugkomen en we voor altijd bij hem mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.